Gemeente, afgelopen woensdag is overleden onze zuster van Leeuwen van Vliet in de leeftijd van 83 jaar. De rouwdienst zal aanstaande dinsdag om 10 uur beginnen in Hellevoetsluis. In verband met COVID-19 zal dit in besloten kring plaatsvinden. Die dienst is live te beluisteren via begrafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwbericht. In verband met dit overlijden zingen wij nu eerst Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 89, 19. De andere mededelingen namens de kerkenraad zijn de volgende. In verband met de ziekte van dominee Den Butter is er vanmorgen leesdienst en vanavond hoopt dominee S. But van Zaamslag voor te gaan. Volgende week zondag hoopt in beide diensten dominee De Haan voor te gaan. En wat betreft de coronamaatregelen na de persconferentie van afgelopen week, het volgende. Vooralsnog blijven wij in twee groepen. En deze week zal worden beoordeeld of we dit de komende weken zullen handhaven. En dit geldt ook voor de aanvangstijden van de avondkerkdiensten, zoals ze nu in het kerkblad van december staan. Zij kunnen dus veranderen. Alle verenigingsavonden gaan tot nader bericht niet fysiek door. En de bijeenkomst van de min 16 en plus 16 vanavond kan ook niet doorgaan met Hessel en Kobi Visser, zou dat zijn. Aanstaande donderdagavond is de cursus geestelijke vorming in de Reobotkerk. Dominee S. Middelkoop spreekt dan over het thema Het Hart van Christus. Aanvang 7:15. Dit is alleen online te volgen via de website van de hersteld hervormde gemeente van Sommelsdijk. Vandaag zijn de collecten bestemd. Ten eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. We zullen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We zullen zingen Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spies rond das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 35, het eerste vers. Wij stellen ons onder de tucht en de belofte van de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 31, vers 12. In uwe hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. Red mij van wie verbolgen, ter dood toe mij vervolgen. 31 vers 12, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing is Psalm 13. Psalm 13. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult ge mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslape. Opdat niet mijn vijand zegge, ik heb hem overmocht. En mijn tegenpartijders zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij heeft welgedaan. De tekst voor de preek is deze gehele psalm. En wij willen nu de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En in de voorbeden denken wij aan de familie van Leeuwen. En ook aan dominee Den Butter. En we danken met broeder Jaap Struik dat de operatie afgelopen maandag geslaagd is. Laten wij bidden. Heere, eeuwige, barmhartige en almachtige God, wij komen nu voor uw heilig aangezicht. U hebt de deuren van uw huis voor ons opengezet, voor onze schuldige voeten. Heer, en dat is uw genade. En hoe groot is het dat u dat gedaan hebt en dat u dat doet, elke zondag weer. Heer, geef ons er een indruk van wie u bent en wie wij zijn. We hebben zojuist ook uw heilige wet gelezen. En wij belijden u, onze zonden en onze dwaasheid, onze eigen wijsheid. Heer, en we vragen u om vergeving. Zie ons allen aan in Jezus Christus, uw Zoon. Heer, u roept ons om naar uw huis te gaan. Om u hier te ontmoeten door uw woord en heilige geest. En we belijden het dat wij dat totaal niet hebben verdiend. Want wij vragen niet naar u. Dat hebben wij nooit gedaan. Maar u vraagt naar ons. U roept ons. En dat we hier voor u mogen komen, dat is zo'n groot wonder. Heer, en daar danken wij u voor. En we prijzen uw grote naam. Uw naam is ontfermer. En u hebt uw enige, uw geliefde Zoon gezonden om zondaren te verlossen. En u, Heere Jezus, bent gekomen, vrijwillig. U heeft uw leven gegeven aan het kruis. U bent begraven, maar u bent ook opgestaan uit de dood. En nu zit u aan de rechterhand van uw Vader. En u hebt alle macht gekregen in hemel en op aarde, Heere Jezus. En wij danken u. Ja, ook in de crisis die wij meemaken, dat u ons hier wilt ontmoeten. En nu zijn we hier gekomen om met elkaar te luisteren naar een stukje uit uw woord. Een preek zal worden voorgelezen over een vertwijfelde zucht om verlichting van uw kind en knecht David. Heer, we vragen u, wees u zelf in ons midden. Ja, u hebt het toch zelf gezegd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. En we zijn met meerdere. O, wil dat belofte woord toch heerlijk waarmaken, ook in deze dienst. En geef ons allen, door de genade van uw heilige geest, u te mogen ontmoeten. En als u ons vermanen moet of bestraffen, of troosten, of bemoedigen, wil het uit genade doen, Heere. U weet wat een ieder van ons zo nodig heeft. Onze ogen zijn geslagen op u, de Heere. Wij bidden nu voor de rouwdragende familie van Leeuwen, die afgelopen woensdag hun vrouw en moeder zo plotseling zich zagen ontvallen. Er kon geen afscheid worden genomen. En het besef van de lege plaats, ja, zal in de komende tijd steeds meer komen. O, ontfermt u zich over hen. Geeft u hen allen wat nodig is. En deze week moet er definitief afscheid genomen worden van haar, ook van het lichaam van haar. O, wees u hen genadig, Heere, sterkt u hen. In het bijzonder op de dag van de begrafenis, komende dinsdag. Als haar lichaam wordt gezaaid in de dodenakker. Heer, en als dan ook uw woord zal opengaan, o, schenkt u uw heilige geest en troost vanuit uw woord. Heer, we bidden u ook voor dominee de Butter, die vandaag en volgende week zou voorgaan, maar u hebt het zo anders bestuurd. Weest u hem en zijn vrouw goed en nabij. Er is veel reden voor dankbaarheid, want u spaarde hen. U droeg hen. O, geef in uw goedheid nog verder herstel. En dat hij nog een poosje naar de lust van zijn hart uw woord zou mogen verkondigen. Heren, wij zeggen uw naam dank met broeder Jaap Struik, die afgelopen maandag is geopereerd. De grote niersteken worden verwijderd en alles mocht voorspoedig verlopen. Heb dank daarvoor en geef u ook verder herstel. Heren, wij bidden u ook voor christenen wereldwijd die worden vervolgd, die niet in vrijheid samen kunnen komen zoals wij. Weest u hen nabij en goed en doet u hen ervaren dat uw gunst meer sterk dan het beste eten. Ja, breid uw koninkrijk uit. En weest u ook met mensen die op de vlucht zijn vanwege honger of vanwege oorlog of oorlogsdreiging. Heren, wees ook met vluchtelingen die onder ons wonen. En geef dat we ook onze taak zullen verstaan om hen bekend te maken met het evangelie van u, o Heer Jezus. Dat uw naam daarin ook mag worden verheerlijkt en groot gemaakt. Heren, wees u ons zo genadig. Goed en nabij, ook in deze dienst. En dat de uitgangen van deze dienst, ja van deze hele dag, mogen juichen tot eer van uw grote naam. En vergeef al het verkeerde van ons. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen ter inleiding op de leespreek van Psalm 13... het eerste en het vijfde vers. Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet ge mijn jammer staat? Hoe lang zult gij in mijn ellende van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat? Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Ik zal de Heer mijn lofzang wijden, die mij genadig bijstand biedt. 13, 1 en 5. Na het amen van de te lezen preek zingen wij Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en strijd. Wat er verder volgt. Geliefde gemeente, hoe lang nog? Die vraag stellen jullie, jongens en meisjes, als je ergens naar uitkijkt. Hoe lang duurt het nog voordat ik jarig ben? Hoe lang duurt het nog voordat we op vakantie gaan? Soms klinkt die vraag ook als jij iets heel leuk vindt. Stel dat je aan het spelen bent in een speeltuin of op het strand. En op een gegeven moment ren je naar je moeder toe en vraagt, hoe lang blijven we hier nog? Je hebt het zo naar je zin. Je zou er nog wel uren willen blijven. Hoe lang blijven we nog? Hoe lang nog? Je staat te wachten op een vriend, vriendin met wie je samen ergens naartoe zou gaan. Jullie hadden een bepaalde tijd afgesproken en die tijd is al lang gepasseerd. En ongeduldig kijk je op je horloge en je denkt, hoe lang nog moet ik wachten? Nog sterker ligt dit in de wachtkamer van de dokter waar je zit in afwachting van de uitslagen van onderzoeken. De minuten kruipen voorbij en jij verzucht. Hoe lang duurt dit wachten nog? Hoe lang nog? Het kan ook zijn in de stoel van de tandarts. Ze zijn al een hele poos met je bezig en je denkt bij jezelf, hoe lang moet dit, deze marteling nog duren? Hoe lang? Hoe lang nog? Ja, die vraag kent een scherpte en diepte in tijden van bestrijding, verwarring en aanvechting. En in zo'n periode zit David, blijkbaar in onze tekst. Want daar neemt hij diezelfde vraag op zijn lippen. Hoe lang nog? Meer dan eens zelfs. En we willen daarnaar luisteren onder het thema Davids vertwijfeling, zucht tot verlichting. Davids vertwijfeling, zucht tot verlichting. Ten eerste, zo lang al. Ten tweede, hoe lang nog? En ten derde, niet lang meer. Zo lang al. Hoe lang nog? Niet lang meer. Zo lang al. Psalm 13 is er één van David, zoals dat geldt voor vele psalmen. Dit is echter wel een heel indringende psalm. Het is een hartenkreet van één die het wachten moe is. Hier klinkt een schreeuw van vertwijfeling. Een roep voor radeloosheid zelfs. Hoe lang nog, Heere? Ja, logisch toch. Als jij klap op klap krijgt te verwerken, als de tegenslagen zich vermenigvuldigen en als het leven zo zwaar is en de hemel zwijgt. God die zich stilhoudt. God die zich terugtrekt. Wat voel je je dan alleen? Niemand om je heen. David is echter wel een kind van God. Hij is de man naar Gods hart. Hij is het die gezalfd was tot koning. Hij is het die bij de schapen al zong van Gods trouw en van Gods goedheid. Hij wist zich geborgen bij God. Maar deze psalm leert als geen ander dat het met Gods kind niet altijd voor de wind gaat. Vragen, klachten, moeite en zorg zijn hem niet vreemd. Leven met God is beslist geen garantie voor voorspoed en succes. Eerder het tegendeel. Want David is in nood. Wanhopig zelfs. Ontredderd, ontgoocheld. Er is een grote beproeving in zijn leven gekomen. Wanneer dat was? De psalm zegt dat niet. Verklaarders weten het ook niet. Tenminste niet met zekerheid. Het kan ook op meerdere momenten in Davids leven zijn geweest. Ondanks zijn wandel met God kende zijn levens immers vele dalen. Meerdere keren moest hij op de vlucht voor vijanden. Zij wilden hem ombrengen. Doodsbedreigingen beheersten zijn leven. Later Absalom, maar eerder Saul. En het ligt voor de hand dat deze psalm is gedicht in die periode dat Saul hem naar het leven stond. Dat was intensief en dat duurde lang. Dat was een druk van jaren. David moest vluchten voor zijn leven. En hij zwierf door het land. En hij verbleef in muffe, donkere spelonken. Hij doolde door dalen en over bergen. Het bracht hem zelfs in vijandig gebied, het land van de Filistijnen. Hij was er wel tot koning gezelf, maar waar was die troon? Ver te zoeken. Er lagen wellicht beloften in zijn leven. Weliswaar, zeker, niet wellicht, maar zeker. Maar van de vervulling was niets te zien. En dat gaf de diepste strijd. De spanning tussen wat God aan hem heeft beloofd en wat David nu daadwerkelijk ervaart. En dat geeft strijd. Als datgene wat God belooft niet overeenkomt met hetgeen je op dat moment overkomt. Die worsteling stempelt heel deze 13e psalm. Het doet de snaar van elk vers in dit lied trillen. Het brengt David aan de grenzen van de wanhoop, in de oorden van moedeloosheid. Hij begrijpt het niet. Hij begrijpt zijn God niet. En het blijft ook maar zo. Er verandert maar niets. En hij zucht, verzucht, klaagt en roept. Hoe lang nog? Aanhoudend. Niet één keer, niet twee, geen drie, maar 4 keer roept hij het. Hoe lang nog? Je proeft daar in de nood. Het verandert maar niet. Het blijft maar zo. Het duurt al zo lang. Hij is al zo lang op de vlucht. Hij gaat al zo lang gebukt onder moeite. Hij wordt al zo lang gekweld door zorgen. Hij is al zo lang overweldigd door verdriet. Hij is al zo lang nergens zijn leven zeker meer. Zo lang al. Juist die lengte is nog erger dan de mate. Juist dat het zo lang duurt, dat stelt David zwaar op de proef. Dat houdt David niet lang meer vol. Ja, als leed lang aanhoudt, denk je dat het nooit meer zal overgaan. Er komt geen einde aan. En misschien herkent u dat wel. Of zit u er middenin? Onbegrepen wegen. Een moeilijke wending van het levenspad. Een kromming in het levenslot. Het godsbestuur roept vragen op. Het brengt in ontreddering. Het geeft verwarring. Het leidt tot vertwijfeling. Er is zelfs in het hart iets van opstand. Gebalde vuisten. Weerstand. Je kan het geen plek geven. Je weet er niet mee om te gaan. En er speelt ook zoveel. Er is ook zoveel dat het duister maakt. Bij David was dat in elk geval wel zo. Hij had allereerst last van vijanden die hem tegenstonden. Ze zijn hem te machtig, te sterk. En het doet David verzuchten. Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Vers 3b. Misschien hebt u ze ook wel. Trouwens, elk kind van God heeft vijanden. Ja toch? Wie geen last van die vijanden heeft, mag zichzelf wel eens onderzoeken of het wel goed zit tussen God en zijn ziel. Want er is die vijand van buiten, de wereld met zijn invloeden, verleidingen, verzoekingen. Van alle kanten wordt geprobeerd u in de greep te houden. En daarnaast heb je die andere vijand, de boze, die van alles influistert. Hij houdt het je voor dat er voor jou geen heil meer is bij God. Juist die moeite en die druk, zo zegt hij, zijn immers het bewijs dat God er niet voor jou is. En in elk geval, hij is niet met je. En bovenal is daar de vijand die je zelf meedraagt. Uw eigen boze bestaan, die oude Adam, dat zondige ik. Elke keer is van binnen die strijd tussen vlees en geest. Elke keer weer merk je dat je niet opgewassen bent tegen die vijand. Je delft steeds het onderspit. Ze zijn er, alle drie. En wat kunnen die vijanden het je lastig maken? Ze kunnen je irriteren, plagen, uitdagen. Ze kunnen je in de houtgreep houden. Nou, dat begrijpen jullie wel, jongens en meisjes. Dat is misschien ook wel eens overkomen. Je had ruzie met iemand en het werd een gevecht. En de ander bleek sterker. Hij zat bovenop je en hij hield jou in de houtgreep. En jij kon geen kant meer op. dat gevoel heeft David nu ook. Die vijanden hebben hem in hun macht. Hij kan geen kant meer op. En daarnaast heb je nog de vijand van de dood. Die verderf en verdriet zaait. Met zijn zij smaait hij elk levensgeluk weg. Lege plaatsen laat hij achter. Diep verdriet brengt hij. Tot wanhoop kan hij leiden. Hij doet de muren op je afkomen. En bovendien stormt het bij David ook van binnen in zijn ziel. Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel? Zo zegt hij in vers 3a. En droefenis in mijn hart bij dag. In zijn hart golft het heen en weer. 'S nachts kwelt hem de veelheid van zijn gedachten die hem uit zijn slaap houden. En overdag wordt hij verslonden door droefheid. Terwijl normaal gesproken overdag de zorgen weggaan, zo blijven ze nu bij David. Ze benauwen hem. Zelfs te midden van alle bezigheden van de dag kwellen hem die zorgen. Wij proeven hier iets van de gemoedsgesteldheid van één die in radeloosheid en verlegenheid zich afmat om hulp en raad te vinden. In zijn hart leeft er grote onrust. Dat kan dus blijkbaar ook Gods kinderen raken. Overal tegenop zien, niets meer zien zitten. Depressieve gevoelens hebben, een burn-out. Alles is één groot zwart gat. Alles is donker en duister in het hart. Het is één grote warboel van binnen. Gedachten vliegen overal heen. Alles is te veel. Terneergedrukt. Vermoeid ben je. Dat kan door van alles zijn. Op uw werk, in het gezin, met de kinderen, in het huwelijk, met relaties, bij de studie. En soms is het alles bij elkaar. Muren van bezwaren rijzen op. Heuvels worden bergen. Je ziet er niet meer doorheen en je komt er niet meer overheen. Niemand begrijpt u. Je gaat de weg alleen. Het gevoel leeft of je er echt helemaal alleen voor staat. En het zwaarste is nog wel, en dat is het derde waar David van spreekt, dat God hem lijkt te zijn vergeten en zijn aangezicht voor hem verbergt. Vers 2. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? En dat maakt de nood het grootst. Zeker, die vijanden houden hem in hun greep. En die depressiviteit is zeer zwaar. Maar als een kind van God leeft in de godsverberging, dan is dat toch wel de allerdiepste nood. En David gevoelt het zo. God is mij vergeten. God verbergt zich voor mij. Hij voelt zich door God verlaten. Helemaal alleen. De hemel houdt zich stil. Hij is alleen in zijn nood. En dat maakt hem wanhopig. En daarom ook tot twee keer diezelfde klacht. Hoe lang zult u mij vergeten? En hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hij mist Gods vertroostingen. Hij mist Gods liefdevolle bemoedigingen. Eerder was het er wel. Duidelijk, klaar, helder, krachtig. God sprak tot zijn ziel. God gaf hem licht op zijn pad. Hij kende die gevoelige nabijheid van de Heere. Hij mocht intens die geloofsgemeenschap met God smaken. God gedacht aan hem. Hij bewees hem genade. God toonde hem zijn lieflijk aangezicht. Het verwarmde zijn ziel. Maar nu is dat alles weg. En misschien dat er iemand is die nu zegt, ja. Ja, dat herken ik ook. Er waren tijden in mijn leven dat de hemel open was. Ik hoorde de stem van de Heere. Ik zag zijn hand in mijn leven. En zijn woord mocht weerklank vinden in mijn ziel. Ik mocht de Heere omhelzen in het geloof. Ik mocht verkeren aan zijn voeten. En hij vertroostte mij, hij verkwikte mij. Hij hielp mij, hij was bij mij, elke dag. En nog sterker, in Christus Jezus toonde God mij zijn vriendelijk aangezicht. Ik mocht iets ervaren van zijn opzoekende zondaarsliefde. In mijn verlorenheid lichtte zijn ontferming op. Ik mocht blikken op het kruis en het reinigend bloed van het lam. Maar nu is het weg. Het is donker. Ik hoor Gods stem niet meer. Ik ervaar zijn kracht niet. Ik zie niets meer van zijn liefde, van zijn trouw en van zijn genade. Maar wanhoop, verdriet, moedeloosheid is er voor in de plaats. En vertwijfeld klinkt dan die verzuchting. Heere, hoe lang nog? Het duurt immers al zo lang. Het is de klaagzang waarin een gelovige aan de rand van de wanhoop is. Aan het eind van zijn krachten, aan de grens van wat draagbaar is. Hoeveel erger gaat het nog worden? Davids hoop vertwijfelt. En toch, dat brengt ons bij de tweede gedachte. Hoe lang nog? Luther omschreef het zo bij deze 13e psalm. Terwijl Davids hoop vertwijfelt, hoopt hij in zijn vertwijfeling. Ja, zelfs als de hoop wanhoopt, hoopt de wanhopige nog. Want midden in die strijd vol twijfel, aanvechting en bestrijdingen, verheft zich het geloof in David, waardoor het klagen wordt veranderd in vragen. Dit toont dat het vuur van het geloof in David toch niet is uitgeblust. Hoewel bestreden en in benauwdheid gebracht, komt daar opening in die vragende klacht. Hoe lang nog, Heere? Want wat zou David dan nu moeten doen? Wat rest er dan een die zo wordt bestreden en aangevochten? Wat dan als het donker is en God zo ver weg lijkt? Maar stoppen, maar afhaken, God vaarwel zeggen, het geloof overboord gooien, het pijltje erbij neergooien, zonder God verder gaan? Nee, dat kan David niet. Dat kan een kind van God nooit. Juist in die nood en met die dood komt hij tot God. Een schreeuw vanuit de diepte, een roep uit radeloosheid. Het is een gebed om hulp en daar lezen wij van in vers 4 en 5. Indringend en aanhoudend. Aanschouw, verhoor, verlicht. Allereerst dus aanschouw. Dat wil zeggen, zie toch mijn situatie. Zie vanuit de hemel. U bent immers die Heere die schouwt uit de hemel en alle mensenkinderen ziet. Psalm 33. Het is als een kind waarvan zijn vader het gezicht heeft afgekeerd. Maar het kind heeft echter iets wat het aan vader wil laten zien. En daarom roept hij, vader, papa, kijk eens. Zo roept David tot God, opdat de Heere David zou aanzien en naar David zou omzien in gunst. David doet een appel op Gods ogen. En daar is ook het tweede. Verhoor mij. Hij is hees van het roepen. Al lange tijd heeft David zijn klachten doen opstijgen naar omhoog. Hij smeekt God te luisteren naar zijn gebed. En daarmee doet David een appel op Gods oren. Om uiteindelijk ook een appel te doen op Gods handen. Verlicht mijn ogen. Zijn ogen zijn verzwakt. Ze staan mat. Ze zijn flauw als van een stervende. Je kan het vaak aan de ogen zien hoe het met iemand gaat. Zeker bij een ernstige ziekte of een zieke staan de ogen dof, mat. Er straalt geen levensvreugde en levenskracht vanaf. Maar als de levenskracht weer terugkomt, dan zie je dat ook direct aan de ogen. Ze staan weer helder en ze stralen weer. De gesteldheid van het lichaam en van de ziel spiegelt zich af in de blik van het oog. De verlichting van de ogen is het beeld, teken van levensvernieuwing. En daar vraagt David om. Hij balanceert namelijk op de rand. Hij valt er bijna overheen. Zo ver is het met hem. Zo diep is zijn nood. Hij voelt de dreiging van de dood. Hij vreest dat hij om het leven zal worden gebracht. Vers 4c. Opdat ik in de dood niet ontslapen. Dat zou alleen maar leedvermaak geven bij de vijanden. En dat gunt David hen niet. Daarom bidt hij dat zijn vijanden niet zullen winnen. Opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht. En mijn tegenpartijden zich zouden verheugen wanneer ik zou wankelen. Vers 5. Want hij dreigt te wankelen, te sneuvelen. Hij dreigt neer te vallen. Denk maar aan een zwaar gewonde en diep vermoeide soldaat. Die soldaat kan zich nauwelijks op de been houden. Hij strompelt, waggelt en wankelt. En je ziet het misgaan. Als die valt, dan is het over en uit. Een prooi voor de vijand. De dood nabij. Ja, zo is het met David. En hij kan niet langer leven onder die last van zonde en smart. En in die nood vlucht hij tot God en roept hem aan. Aanschouw, verhoor, verlicht. Maar let er dan eens op in vers 4b hoe David God aanroept. Heere, mijn God. Ja, zelfs tot drie keer toe gebruikt David in deze psalm de verbondsnaam. Heere, met hoofdletters. In die naam klinkt de belijdenis door dat de Heere machtig, geweldig en gewillig is om te helpen. Zijn naam is immers Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij, dat is mijn naam, dat is mijn werk. Het is die Heere die aan David zoveel heeft beloofd. Het is die God die zijn verbondsbeloften aan David heeft toegezegd. Echter, niet alleen aan David, maar ook aan ons. Want op ons voorhoofd staat de naam van die Heere, de drie-enige God, geschreven. Hij heeft aan ons zijn beloften toegezegd. Daarin heeft hij beloofd voor ons te zorgen, alle kwaad van ons te weren of ten onze beste te doen keren. Hij heeft toegezegd erbij te willen zijn en erbij te zullen zijn. Ja, zelfs in de grootste smarten, zelfs door de diepste dalen, zelfs in de donkerste nacht. Maar dan bidt hij ook, Heere, mijn God. David klampt zich vast aan zijn God, al lijkt God ver weg. Al verbergt God zijn aangezicht, al lijkt God hem te zijn vergeten. Toch is en blijft deze God voor David mijn God. Zo grijpt David zijn God aan, zoals hij hem heeft leren kennen. Straks, later in de geschiedenis, in die allerdonkerste nacht, in het zwaarste uur van de godsverberging, klinkt de stem van die grote Davids zoon, Jezus, die het uitroept. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Al is de weg niet te bevatten, al is het godsbestuur niet na te rekenen, toch, Heere, mijn God, hier vinden we een oefening van het ware geloof. Ondanks de zwaarste en de langdurigste smarten kan David niet bij God vandaan blijven. Hij doet een appel op de eer, de macht, de majesteit en de kracht van God. Hoe lang nog, Heere? Het brengt ons bij de laatste gedachte. Niet lang meer. En dan komt de wending in vers 6. Het is dat prachtige woord, maar, oftewel echter. Het geeft de doorbraak. Het brengt een andere toon met zich mee. Eigenlijk zomaar uit het niets. De omstandigheden zijn niet veranderd. De stilte is niet verbroken. De vragen zijn niet beantwoord. De nood is niet weggenomen. En toch, de donkere bastonen maken plaats voor de hoge jubeltoon. Hier klinken klanken van overgave en vertrouwen. Bevrijdend, verheugend, verlichtend. David zingt door. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij heeft welgedaan. Hier klinkt het maar, het echte, het nochtans van het geloof. David weet waarheen hij kan gaan. Ja, dat weet een kind van God. Hoe bestreden ook, hoe aangevochten ook. Het is de weg naar God, naar zijn God. Daar is uitkomst. Daar alleen is raad. Tegenover zijn nood stelt David zijn God. En dat is zoveel meer, want die is zoveel groter. Hij geeft zich over aan God, geheel en al. De vragende klacht uit het bestreden hart is overgegaan in een loflied van vertrouwen. Vanuit de diepte van de moedeloosheid komt het tot de hoogte van het geloofsvertrouwen. Op het geloofsgebed volgt geloofsroem. Een grote verandering voltrekt zich. Eerst sidderend, bevend, een wegzinken in het stof. Nu verlicht en verruimd in lof. Het gaat van mineur naar majeur. Een reuzensprong. Ja, dat zeker. Maar het is geen waagstuk. Kijk maar. David zingt immers van Gods goede tierenheid en van Gods heil. Daaraan klampt David zich vast, ondanks de omstandigheden. Het houdt bij hem niet over. Maar wat hij dan overhoudt, is zijn God en hem alleen. Het is de taal van het geloof. Spreken wij die taal? Zingen wij mee met dit lied? Weet u ervan om in de zwartste nacht en onder de moeilijkste omstandigheden toch uw vertrouwen te stellen op de Heere, de verbondsgod? Aan de goede tierenheid van God en aan het heil van God trekt David zich op. Denk eens in, jongens en meisjes, dat iemand in een put is beland. Diep, een diepe put. Het is een uitzichtloze situatie. Hij kan er met geen mogelijkheid zelf uitkomen. En hij kan zich ook niet omhoog werken. De situatie is zeer benauwd. En het duurt al zo lang dat hij in die put zit. Maar dan wordt hij ineens van bovenaf twee touwen de put ingeworpen, die bovenin zijn vastgemaakt. Als degene in de put die beide touwen ziet, om zijn middel vastbindt, dan kan hij zich met behulp van die touwen optrekken naar boven. Nou, zo zijn Gods goede tierenheid en Gods heil als twee touwen waaraan David zich optrekt. Gods goede tierenheid. Het Hebreeuwse woord is gesed. Dat is de trouw van God. Zijn verbondstrouw. God die zich verbonden heeft aan zondige mensen. God die trouw houdt aan zijn woord en aan zijn werk. Dat tekent Gods goedheid. Het gaat hier om de deugd van Gods goedheid, Gods trouw, Gods gefundeerde ontferming. En dat ligt vast in Christus Jezus. In Christus heeft God immers zijn goede tierenheid laten zien aan zondaren. Hij moest daartoe die weg van vernedering gaan. Hij werd van God verlaten. Hij werd door God vergeten. God verborg zijn aangezicht voor hem. Maar zo kan God zijn goede tierenheid bewijzen aan zondige mensen. Zo bevat die deugd van Gods goede tierenheid alles wat een mens nodig heeft. Dat is evangelie voor een ontreddende zondaar. Dat is een blijde boodschap voor een wankelend mens. Hier ligt hoop en moed voor een die in radeloosheid bij de pakken neerzit. Ziende op zichzelf, pleit alles tegen je. Maar in die nood te vertrouwen op Gods goedertierenheid, beter gezegd God aan te grijpen, in die deugd van zijn goedertierenheid, een beroep doen op Gods deugd, pleitend op wie God is, God aansprekend op zijn eigen beloften. En Luther zei wel dat hij de oren van God gewassen had met zijn eigen belofte. Nou, dat was typisch Luthers. En alleen passend voor Luther om dat zo te zeggen. Wij zouden dat zo niet zeggen. Maar de strekking is duidelijk. Juist Gods goede tierenheid geeft David lucht. En dat niet alleen. Want hij zegt nog meer. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Vers 6b. Dat kwijnende hart van David vindt vreugde in Gods heil. Daarvan leert David het te verwachten. Daarop mag hij hopen. Dat alleen geeft vreugde en vrede in het hart. En letterlijk staat er in het Hebreeuws: in uw Yeshua. Nieuwtestamentische woorden. Wordt hier Jezus genoemd. Yeshua. Zijn naam. Jezus. Redder. Zaligmaker. Hij is de redder die God aan deze wereld heeft gegeven. Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Hij is de zaligmaker van deze wereld. Het is deze Jezus alleen die werkelijke vreugde geeft. Wat er ook is, waar je ook mee zit, wat je ook terneerdrukt. Als je leven één en al zonde is. Als de zondelast het hart benauwt en de schuld op je hart drukt. Als je hebt verstaan dat het jouw zonden zijn die de oorzaak zijn van al die moeite en al die druk. Vreugde ligt er in die heilaanbrenger, Jezus Christus. Daartoe moest hij naar deze wereld gaan. Hij moest de toorn van God op zich nemen. Hij werd beladen met de schuldenlast van zijn ganse bruidskerk. Hij moest aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg doen. Daartoe was heel zijn leven op aarde lijden. Zijn weg ging door diepe dalen, langs onbegrepen wegen. Het bracht hem in die donkere nacht in Gethsemane. Daar klonk in die stilte van de nacht zijn angstaanjagende wanhoopsroep. Hoe lang nog, Heere, kan deze drinkbeker dan niet aan mij voorbij gaan? En even later stond hij voor de rechter. Geeselslagen daalden op hem neer. Een indringend verhoor volgde. Er kwam geen einde aan. En de verzuchting zal aan zijn ziel ook zijn ontgleden. Hoe lang nog? Heere, en bij het krieken van de dageraad werd hij weggevoerd de stad uit. Op de kruisheuvel stopte die stoet. Ze hebben de spijkers door zijn lichaam geslagen. Zijn armen en benen vastgenageld aan dat vervloekte kruishout. De pijn trof hen diep. Nog sterker, toen overdag de nacht plotseling inviel. God die zijn aangezicht voor hem verborg. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht werd ingehouden. Haast radeloos klonk zijn stem. Hoe lang nog, Heere, zult ge mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die Godverlatenheid was het ergst en donkerst. Hij moest zich daardoor heen worstelen. Werkelijk, geheel alleen. Toch kon hij het daarna uitroepen. Het is volbracht. Zo is er heil bij God. Zo is er redding bij God. Zo is er zaligheid bij God. Alleen in hem Jezus, de zaligmaker. Gaat ons hart gebukt onder de zorgen en de zonden? Zijn naam is Jezus. Gaat u bedrukt, belast en beladen door het leven? Zijn naam is Jezus. Richt uw oog toch op Hem, de enige zaligmaker. Breng het alles tot Hem en leg het aan Jezus' voeten. Hij wil en zal vreugde en vrede in het hart geven. Waag het maar met Hem, in wie Gods goede tierenheid blijkt en door wie er bij God heil is. Dat is beslist geen waagstuk. Het is een geloofszaak. Dat geeft zekerheid, dat biedt vreugde. Want, weet wel, in de hemel klinkt ook de vraag. Hoe lang nog? Over dat ongehoorzame en weerspannige volk van Israël, zei de Heere tegen Mozes. Hoe lang zal mij dit volk tergen? Nummer 14. Christus Jezus verzuchtte het bij het zien van Jeruzalem. Hoe menigmaal, hoe lang heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Aan Gods geduld zal ook eens een einde komen. Hij blijft niet eindeloos toezien als aan hem wordt voorbijgegaan. Maar nog geeft hij tijd. Nog gaat de prediking uit. Hoe lang nog? Wij weten dat niet. Het kan de laatste keer zijn. Vertrouw toch op hem. Verwacht het toch van hem. Al blijft je situatie ongewijzigd. Al is je weg ook nog zo zwaar. Ook al zijn de zorgen nog zoveel. En zijn de zonden nog meer. Zo mag je, als het ware, al voor de muziek uitlopen. Zo mag je een toon eerder inzetten. Want de verlossing is op handen. Het heil ligt in Christus. Het zal niet lang meer duren. Hij komt. Heilbrengend, verlossend, verkwikkend. En dan doorbreekt Hij elke stilte. En stilt Hij alle vragen. En van binnen zingt het. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied en psalmgezang. Want hoe lang het ook kan duren, toch nooit te lang. Daar staat de Heere, de verbondsgod, zelf voor in. Amen.
Thank you.
zullen danken en bidden. Heer onze God, hoe past het ons u te danken voor het woord waarmee u uzelf tot ons wilde komen. En geef uw genadige zegen erover. En dat wij allen u zullen aanroepen en op u ons vertrouwen volkomen zullen stellen in alle dingen van ons leven. Heer, want tot wie zullen wij gaan dan tot u? U, Heer Jezus, hebt de woorden van het eeuwige leven. Schenk ons allen uw Heilige Geest. En wees u ook met ons het verdere van deze dag. Zegent u ook de zondagsschool vanmiddag. En ook de komende week als er catechisaties zijn. Wilt u erbij aanwezig zijn. Brengt u ons ook vanavond weer samen onder de verkondiging van uw woord. En wilt u dominee Butt zegenen, hem geleiden hier naartoe. En gaat u hem in alles voor. Dat de uitgang ook van deze dag mag juichen. Tot eer van uw grote naam. En vergeef al het verkeerde van ons. En zie ons aan. In Christus uw Zoon uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. 30 vers 8. De preek die is voorgelezen was van dominee P. Roos. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.